Test.
Een hele goede morgen allemaal, ook de kijkers thuis die meekijken via de televisie, mensen via RTV Hattem, welkom. Ook een bijzonder welkom aan dominee Ploeg uit Heukelum, fijn dat u er bent. Namens de kerkraad wens ik u allen een hele gezegende dienst. We starten de dienst met het zingen van lied 250, Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen.
Thank you.
Als gemeente van Jezus Christus zijn we hier bij elkaar vanmorgen of waar dan ook verbonden. En richten we ons op dit moment op onze God, zullen we gaan staan. En dan zeggen we ook nu, onze hulp is in de naam van de Heer. De God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. In de naam van deze God mag ik u ook vanmorgen weer groeten. Genade is er voor u en vrede. Van hem die is, en die was en die komt. Van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus. De betrouwbare getuige. De eerstgeborene van de doden. De heerser over alle vorsten van de aarde. En hem komt de eer toe en de macht. Tot in eeuwigheid. Amen. We beginnen en eindigen de dienst met Psalm 98. We zingen nu eerst de eerste twee coupletten. Een lied van lof, aanbidding voor God, onze God, die wonderen doet. Over zijn werk gaat het ook vanmorgen. Wat voor werk dat is, en dat klinkt ook door in Psalm 98. We zingen nu vers 1 en 2. God openbaarde bevrijdend heil en bindend recht. Dat is ook wat we horen in wat apostel Paulus schrijft. Over, zoals er hierboven staat, leven door de geest. Gedeeld uit Romeinen 8. Dus, wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat alles wat de wet eist, in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de geest. Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na. Maar wie beheerst wordt door de geest, streeft na wat de geest wil. Het aardse streven leidt tot de dood. Maar het streven waartoe de geest aanzet, leidt tot leven en vrede. Het aardse streven staat vijandig tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. U daarentegen wordt beheerst door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die de geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de geest, zult u leven. Zullen we als antwoord hierop een lied van aanbidding en van toewijding zingen uit Psalm 86. Eerst het vijfde vers. Gij zijt groot en zeer verheven, gij doet wonderen aan ons leven. En dan ook het vierde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86 vers 5 en 4. Zullen we bidden? Machtige God, onze Vader in de hemel. U bent de God die wonderen doet in de wereld, in uw schepping, in ons leven. Ons leven zelf is dan een wonder. En al die gewone dingen van elke dag zijn wonderen van u. Als u ze toch eens één moment niet zou doen, dan waren we nergens. Maar we zijn er. We leven. We hebben het goed. En het is goed tussen u en ons. Dank u voor uw Zoon, de Heer Jezus, die daarvoor wilde sterven. Het was nodig. We erkennen het. We belijden het. We danken u dat u het ook wilde doen. En we zijn hier. Hier waar u bent, waar u wilt spreken met ons als deel van uw kerk. We zijn bij elkaar gekomen, hier in de kerk, of thuis een moment ons dagelijks leven stilgezet, om uw woord. Om voor u te zingen. En om door u weer gesterkt te worden in geloof, hoop en liefde. Wilt u ons ook vanmorgen weer uw zegen geven. Ons weer met uw Heilige Geest vullen. Zodat wij u horen spreken. Begrijpen wat u bedoelt, wat u te zeggen hebt. En ermee aan het werk kunnen in ons eigen leven en ook samen als gemeente. We moeten het van u hebben. Zegen ons daarom, jong en oud en alles ertussenin. Ken ons, zoals we hier gekomen zijn, zoals we ook via de techniek met elkaar verbonden zijn. Ken ons en mogen we ons ook gekend weten door u. Maar behandel ons niet naar onze zonden en tekortkomingen, maar vergeef die alsjeblieft om Jezus wil. En dank u wel dat we daarop mogen rekenen. Dat u dat wilt doen, omdat hij zichzelf geofferd heeft. U kent ons, u weet hoe we hier gekomen zijn, u weet hoe we thuis zitten. We zijn niet blanco. We hebben onze gedachten, onze gevoelens, mooie dingen, blijde dingen, zorgelijke dingen. Ook dat kent u allemaal. Wilt u ons helpen om, als dat ons in de weg zit, om dat even te parkeren, om ongestoord u weer te ontmoeten vanmorgen. En als het ons niet lukt, wilt u het dan zelf doen. Zodat inderdaad niets ons in de weg zit. Zodat we inderdaad u weer mogen ontmoeten vanmorgen. Geef uw zegen aan al onze broeders en zusters die vandaag bij elkaar komen, dichtbij of ver weg, over heel de aarde. De meeste kennen we niet eens, maar u kent en ziet ze wel allemaal. Ik wil in het bijzonder nabij zijn bij die broeders en zusters die geen vrijheid hebben, die worden vervolgd, die al misschien al gevangen zitten, gemarteld worden, de dood voor ogen hebben, omdat ze christen zijn. Wilt u hen staande houden, hun getuigenis zegenen. Mogen ze merken dat broeders en zusters in een vrije wereld aan hen denken. Vader in de hemel, spreekt u zo weer uw woord, uw gemeente luistert. En maakt u het dan weer waar dat we met u verder kunnen. Hoor ons als we zo om uw zegen bidden in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Dan is het nu tijd voor de kinderen. Er zal wat worden gezegd, verteld en er zal een lied worden gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de Bijbelklas.
Goedemorgen allemaal. Ik wilde het met jullie even hebben over de vakantie. Want de meivakantie is net geweest. Maar nog een paar weken, dan hebben we ook alweer de zomervakantie. Wie gaat er nog op vakantie? Oh, heel veel vingers. Kijk, achteraan nog niet. Sommigen zijn misschien al geweest. De mensen die niet meer aan de schoolvakanties gebonden zijn, precies. En... waar willen jullie altijd graag naartoe? Wat is nou jullie favoriete vakantieland? Heeft iemand een favoriet vakantieland? Daniel.
Tsjechië.
Tsjechië. Zo, en wat vind je daar zo mooi aan?
De camping.
De camping. Heb jij veel vriendjes? Ja? En wie heeft nog meer een favoriet vakantieland? Wat is jouw favoriete vakantieland?
Frankrijk.
Frankrijk. En waarom vind je dat daar zo mooi?
Zwembaden.
Zwembaden, ja. Precies. Nou, Julius.
Portugal.
Portugal. En waarom vind je het daar zo mooi?
Heel veel zwembaden hebben we daar.
Heel veel zwembaden. Kijk, weet wat favoriet is bij de kinderen. En de volwassenen. Wie heeft een favoriet vakantieland? Die heb ik eigenlijk allemaal nog niet gehoord. Kijk. Ja, mag ik? Er zit wel heel verstopt, maar vertel.
Kroatië.
En waarom?
Natuur en we zijn er vaak geweest.
Ja, precies, die natuur, hè. Want dat heb ik ook. Ik heb ook een favoriet vakantieland. Of eigenlijk een beetje twee. Ik vind Oostenrijk heel mooi. Ja, kijk hier. Heel goed. En ik vind Zwitserland ook heel mooi. En ik vind dat met name heel mooi, omdat je daar van die hele mooie bergen hebt. Ik heb een paar plaatjes meegenomen. Kijk, dit zijn wij. Veronico die maakt de foto. En Lucas staat er net iets achter. Wat wij vaak doen, wij hebben al een paar keer met het hele gezin een huttentocht gelopen. En een huttentocht is, dan ga je 4 dagen in de bergen lopen en dan loop je echt van hut naar hut. Dus je bent helemaal in de natuur. Kijk, dan zie je dit soort mooie vergezichten. En het voelt een beetje alsof je helemaal alleen bent daar. Je ziet hier ook niemand. Dit was eigenlijk een filmpje, maar dat lukte ons niet. Want als dan het beeld gedraaid is, dan zie je echt één zo'n klein hutje daar staan. Verder zie je niemand. Ja, kijk. En dit is, je loopt echt letterlijk tussen de koeien door. En dat voelt altijd een beetje alsof, ja, je loopt daar en je komt een beetje op hun terrein. Dat je denkt van, ja, ik moet er voorzichtig omheen. Ik moet daar niet te veel bij stilstaan. Straks komen ze op ons af. Maar het voelt een beetje alsof je inbreuk maakt op hun terrein. En ik vind die berg altijd zo mooi, omdat het is rustig, het is prachtig. En niet alleen in de zomer, maar ook in de winter. Dat vind ik eigenlijk nog mooier. Kijk dan, het is toch, ja, dit vind ik genieten. Dan denk ik, hoe mooi is dit gemaakt? En het allermooiste is eigenlijk het volgende plaatje. Kijk, zo'n mooi, prachtig wit laken. Dat is, ja, je zou er zo in willen springen, denk ik dan altijd. En misschien de skiers onder ons, die herkennen dit wel. Hoe mooi is het om daar nou je first track neer te zetten? Hè? Die twee sporen die je erin gaat doen. Dat vind ik geweldig. En weet je wat het is? We gaan het vandaag straks in de Bijbelklas hebben over het paradijs. Maar dit is allemaal gemaakt door God, hè? Dit is allemaal zo prachtig mooi gemaakt. Maar ik zei net wel van, ja, ik vind het dan heel mooi om dan zo'n mooi spoor erin te maken. Om dan het net wat anders te maken. Maar God heeft ons ook een opdracht gegeven. Hè? Wij moeten verantwoordelijk zijn voor het paradijs wat hij heeft gemaakt. En verantwoordelijk is misschien een beetje een moeilijk woord. Maar wij moeten daar heel erg goed voor zorgen. We moeten zorgen dat we dat niet kapot maken. We moeten zorgen dat het mooi blijft. Want hij heeft het allemaal niet voor niets gemaakt. Hij heeft de dieren gemaakt. Je zag net de koeien. Ik voelde dat een beetje alsof ik dan een beetje in het terrein van de koeien komt. Maar we moeten ook voor de koeien zorgen. We moeten voor alle dieren zorgen die God heeft gemaakt. Nou, daar gaan we het straks in de Bijbelklas over hebben. Maar we gaan nog even naar een lied luisteren. God is een kunstenaar. Ja, want hij heeft dit toch wel prachtig gemaakt, toch? Dankjewel.
Het woord van God lezen. Vanmorgen sluiten we lezen van de Bijbelboek Habakuk af. De vorige twee keren hoofdstuk 1 en 2. We lezen en zingen vandaag Habakuk 3. staat boven een gebed van de profeet Habakkuk, als een klaaglied. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend, maar toon in het tumult uw mededogen. God komt uit Teman. De Heilige komt uit de bergen van Paran. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand waarin zijn kracht verborgen is. Voor hem uit gaat de pest, de koorts volgt hem op de voet. Hij staat en doet de aarde beven. Hij kijkt en de volken springen op. De aloude bergen worden verbrijzeld. De eeuwige heuvels zinken ineen. Hij gaat rond zoals in vroeger tijden. Ik zie hoe de tenten van Kushan zuchten onder het onheil, hoe de tentdoeken van Midian klapperen. Heer, is uw woede tegen rivieren, is tegen de rivieren uw woede ontbrand en uw toorn tegen de zee, dat u uitrijdt met uw paarden, uw wagens naar de overwinning stuurt? U haalt uw boog tevoorschijn, op uw bevel zoevende pijlen. Met stromen van water splijt u de aarde. De bergen zien u en beven van angst. Een stortvloed van water kolkt voorbij. De diepte verheft haar stem. Ze heft haar handen omhoog. Nu uw pijlen flitsen en lichten, nu uw lans schittert en bliksemt, trekken zon en maan zich terug. Grimmig schrijdt u voort over de aarde. Volken vertrapt u in toorn. Om uw eigen volk te redden, trekt u uit. U komt tot redding van uw gezalfde. Het dak van de wettelozen slaat u stuk. U legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. Met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers. Zij stormen aan om mij te breken. Het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker te verslinden. U rijdt over de zee met uw paarden door het schuim van grote wateren. Ik hoorde dit alles en beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten en ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van onheil die komt voor het volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over toppen van bergen gaan. Voor de koorleider bij snarenspel. Al zal de vijgenboom niet bloeien. We zingen 56 uit de Evangelische Liedbundel. Waar Spaanders vallen wordt gehakt. Dat is het thema voor vanmorgen. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. Een moslima in Afrika leert Jezus Christus kennen en wordt christen. Voor een moslim het ergste wat je kan doen. Met zo'n stap gooi je je leven overhoop. Je wordt uitgestoten, zelfs door je eigen familie. Je hebt geen kansen meer. Je hebt geen leven meer. Als je het er al levend afbrengt. Ook deze vrouw merkt dat. Haar familie zet haar onder druk. Ze moet weer terugkeren naar de islam. Ze moet met een moslimman trouwen. Op straffen van de dood. Dat begrijp je. Maar wat zegt dan deze vrouw? Ondanks de ruzie en de druk hou ik er aan vast. Dat niemand iets kan doen zonder mijn vader. Geloofstaal van een moslim die christen wordt. Je kunt zeggen de moderne versie van Habakkuk 3, want ook in dit hoofdstuk vinden we die geloofstaal. Met name dan in vers 17 en vers 18, dat bekendste gedeelte denk ik wel. Het gedeelte waarom ook dat lied is ontleend dat we net gezongen hebben. Prachtige woorden. Maar wel tegen een heel donkere achtergrond. Een hele donkere context. Je vraagt je af, hoe krijgt Habakkuk het voor elkaar? Om dit over zijn lippen te krijgen. Nou, dat ontdekken we als we hoofdstuk 3 volgen. Het gebed van de profeet, daar begint het hoofdstuk mee. Het gebed van de profeet: Heer, ik heb het gehoord. Dat wat God hem als antwoord had gegeven, dat hebben we gelezen in hoofdstuk 2. Ik heb het gehoord. En dan vraagt Habakkuk: God, laat alsjeblieft in deze tijd zien wat u aan het doen bent. Maar alsjeblieft, heb medelijden met ons als het tumult losbarst. En God luistert. God laat aan Habakkuk zijn werk zien, dat wat hij gaat doen. Visioen dat Habakkuk krijgt, lezen we in vers 3 tot en met 7. Het werk van God is om te beginnen indrukwekkend. Zie je aan het verschijnen van God. Dat gaat gepaard met veel glans, met veel schittering. Glorie straalt aan de hemel. Schittering als zonlicht enzovoort. Indrukwekkend. Maar ook angstaanjagend. Het werk van God gaat gepaard met natuurgeweld. Donder en bliksem, aardbevingen, overstromingen. Lees het in vers 9 tot 11. En in vers 5 ook. Er komt ziekte bij kijken. De pest gaat voor God uit, de koorts komt achter hem aan. En als dat nou alles was? Het gaat verder. Het werk van God wordt hier ook beschreven als oorlog. Vers 13 tot 15. Daar wordt God neergezet als een vechtjas. En wat voor een? Een die niets en niemand ontziet. Je zou zeggen een die over lijken gaat. Het is een wonder dat Habakkuk zich wezenloos schrikt. Hij ziet God komen. Hij ziet God aan het werk, maar hij begrijpt er helemaal niks van. Dat komt naar je toe in die ja, bijna zotte vraag die Habakuk stelt. Vers 8, bent u kwaad op de rivieren? Wat is God in vredesnaam aan het doen? Het hele werk van God, daarmee de hele wereldgeschiedenis, wordt neergezet als een ontlading van de toorn van God. En dan valt je rouw op je dak. Zijn we ook niet zo gewend om zo over God en over zijn werk te spreken. Dan missen we de liefde en de genade missen we daarin. En toch hoeft het toch ook weer niet zo te verbazen. Kijk in het laatste Bijbelboek, Openbaring. Ook daar gaat het, als God in actie komt, over de toorn van God en de toorn van het Lam. Berg je maar. Het is waar. Het is taal waarbij horen en zien je vergaat. Habakuk staat van top tot teen te trillen. Hij wankelt op zijn benen door wat hij ziet en door wat hij hoort. Het is zo goed voor te stellen. En dan is het gebed van Habakuk toch ook niet zo vreemd. Alsjeblieft, toon in het tumult uw mededogen. Heb medelijden met ons als het gaat gebeuren. En dan ineens is daar die omslag. En die begint al in vers 16. In de vertaling die we hebben gelezen klinkt dat niet zo door, zie je dat niet zo goed. In andere vertalingen wel, die ziet u op het scherm. In de oude, nieuwe vertaling bijvoorbeeld stond ook dat woordje toch. Toch zal ik rustig afwachten. Al komt dat tumult, toch zal ik rustig afwachten. De dag van de benauwdheid. Ineens, hoeveel tijd zal er overheen zijn gegaan, dat lezen we niet. Ineens is daar rust. Midden in al het tumult en alle geweld. Rust. Toch zal ik rustig afwachten. En dan nog is daar die tegenstelling. Vers 17 en 18. Daar staat je verstand toch bij stil. Hoe kun je dit nou zeggen? Al groeit er niks meer. Al is er niks meer te koop. Is er dus niks meer te eten. Ontbreekt het mij alles wat ik nodig heb. Kan ik er dus op wachten dat ik doodga? Toch zal ik rustig afwachten. Toch zal ik jubelen. Toch zal ik juichen. Het geheim zit in het eerste gedeelte van vers 13. Om uw eigen volk te redden, trekt u uit. U komt tot redding van uw gezalfde. Redding, dat is hier het cruciale woord. Dat is wat God aan het doen is, redden. Het geheim zit ook in een woord in vers 12, dat ook in onze vertaling niet doorgekomen is, ook wel weer in de oude nieuwe vertaling stond, het woord dorsen. Dorsen, dat is korenaren stuk slaan om de graankorrel over te houden. Graankorrels opvangen. Dorsen is dus iets kapot maken om iets goeds over te houden. Dat is wat God aan het doen is. Kapot maken om iets goeds over te houden. En dan nog één deel van het geheim, ook in vers 18. En dat is niet het jubelen en het juichen, maar in wie Habakuk zal jubelen? De Heer. Let dan op die hoofdletters, daar staat de naam van God, Yahweh, hij zal er zijn. Hij is, zegt Habakuk, de God van mijn heil, de God die mij redt. Daar heb je dat woord weer, redden. dat is wat de profeet Habakkuk leert zien. Dat dat verbijsterende werk van God reddingswerk is. Daar leert Habakkuk naar kijken. Daar wil hij ook naar kijken. In geloof. En dan, als hij dat doet, in geloof zo kijken. Dan kan hij zelfs afzien van alles wat een mens nodig heeft om te leven. Eten, drinken, dieren die voorzien in eten en drinken. Zelfs al heb ik niks meer waar een mens van moet leven. Ik zal juichen in de Heer. Jubelen in de God van mijn heil. Want God is aan het werk. En dat werk is reddingswerk. En dus komt het hoe dan ook goed. Dat is geloofstaal. En die taal die vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. Bij de apostel Paulus. We hebben al het begin van Romeinen 8 gelezen. En aan het eind van het hoofdstuk ook weer zo'n bekende tekst. Al zit alles tegen. Al zitten we in de ellende, ja zelfs al worden we geslacht. En denk erom, de christenen werden geslacht in de arena van Rome. Wij zegevieren glansrijk. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Jezus Christus, onze Heer. Geloofstaal. Ik denk alleen niet dat geloofstaal iets is dat je wel eventjes uit je mouw schudt. Dat is geen gladde, gepolijste taal, onbewogen, onaantastbaar voor wat er om je heen gebeurt. Was het ook voor Habakkuk niet? Die rust en die jubel van vers 18, die komen vanuit de onrust in vers 17. Onrust over het ontbreken van alles wat nodig is. En toch komt die rust er. Waarom? Omdat God Yahweh is, Hij zal er zijn. Omdat Hij de God van mijn heil is, de God die mij redt, de God die redding brengt. De God die de garant voor staat dat alles goed komt voor wie op Hem zijn vertrouwen stelt. Vanuit die onrust komen tot rust. Dat is wat geloven is. Geloven is niet van dat alles in het leven vanzelf gaat, dat het over rozen gaat. Dat alles vanzelfsprekend is, dat je onaantastbaar bent voor wat er om je heen gebeurt. Geloven is juist midden in al die omstandigheden graaien naar hou vast, naar iets waar je staande van kunt blijven. Midden in omstandigheden die je bedreigen, waardoor je de moed verliest. Dat je alle grond onder je voeten lijkt kwijt te raken. In al die omstandigheden graaien naar hou vast, om staande te blijven. Nog een keer Romeinen 8, en dan vers 28. We weten dat wie God liefhebben, voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Paulus schrijft niet, we zien het. We zien het juist niet. Paulus schrijft niet, we ervaren het. We ervaren het juist niet. Paulus schrijft, wij weten. En dat gaat dieper dan ervaren en zien en ankert uiteindelijk in God zelf. Wij weten, omdat God nooit beschaamd laat staan wie op hem vertrouwt. Dan vind je rust. Vanuit onrust, graaien naar houvast, kom je tot rust. Dat is de boodschap van Habakkuk 3. In alles wat er in de wereld gebeurt, in tumult en ellende en noem het allemaal maar op, vindt Habakkuk rust in het feit dat God aan het werk is om te redden. Blijft daarmee natuurlijk wel een vreemde boodschap. Rust vinden bij zoveel geweld, hoe kan dat? Rust vinden bij de toorn van God. En als het dan toch God is die aan het werk is, kan het niet anders? Een God die liefde is, hoe kan hij zich zo laten zien? Als het al niet onze eigen vragen zijn, kunnen we het ons levendig voorstellen. Dat een ander misschien die vragen wel heeft. Want onbegrijpelijk is het. Al dat tumult. Mensen die hun huis, hun leven voor hun ogen in elkaar zien storten. En dan blij zijn als ze het er zelf levend afbrengen. Mensen op de vlucht voor oorlog of ander geweld. Geen kant op kunnen. Vastzitten in de modder, niks meer hebben. Dan zichzelf. Misschien een gammel tentdoek boven hun hoofd. En dan blij zijn als ze het er zelf levend afbrengen. Maar je kunt ook dicht bij huis kijken. We hebben de laatste jaren genoeg van gezien. Coronavaccinatiestrategie, de tweedelen die dat teweeg brengt. Tussen gevaccineerd en niet gevaccineerd. Polarisatie, het wantrouwen, het buitensluiten. Onbegrip. Algemeen polarisatie in de samenleving. Wantrouwen, vooroordelen, vijandbeelden. Je schept ze zo van de tv af. Mensen die geschokt werden door wat er verkeerd kon gaan in onze hoogstaande samenleving, in het verkeer. De dodelijke gevolgen. Misschien ook geschokt in geestelijke zin. Hoe het te rijmen is met een liefdevolle God, dat er mensen zijn die verloren gaan, mensen die daarmee worstelen. En soms net zo lang totdat ze erbij uitkomen dat God niemand verloren laat gaan. Tumult, vul het maar in. Wie zal zeggen dat hij er een verklaring voor heeft? Wie zal zeggen dat hij het begrijpt? Habakkuk begrijpt het ook niet. Bent u kwaad op de rivieren? Wat is God aan het doen? Gelijk zien we in het hoofdstuk wel de weg die hij ging. De weg die wij kunnen volgen. Een richtingwijzer. Een richtingwijzer die aan ons de vraag stelt, waar kijk je naar? Je kent ongetwijfeld het spreekwoord, waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dat betekent, waar mensen aan het werk zijn, gebeuren ook dingen die niet de bedoeling waren, maar die wel onvermijdelijk zijn. De Franse en de Engelse versie van het spreekwoord hebben dat ook in zich. Je kunt geen omelet bakken zonder een ei te breken. En dus neemt iedereen die spaanders voor lief. Dat hoort er nou eenmaal bij, het is onvermijdelijk. Of er wordt geprotesteerd. Moet je nou kijken wat er gebeurt. Kappen met hakken. Die Spaanders die brengen ons dan ertoe dat we dat hakken niet meer willen. En dat krijg je als je focust op die spaanders en niet op het hakken. We sluiten vandaag nog een keer aan bij dominee Henk de Jong, die in zijn boekje Geloven bij Nacht en Ontij dat spreekwoord aanhaalt en het omdraait. Ik heb het maar gejat voor het thema, ik kon het niet beter zeggen. Waar spaanders vallen, wordt gehakt. Dat er spaanders zijn, dat is erg genoeg. Het is wel het teken dat er gehakt wordt. En dan komt vanuit dit hoofdstuk 3 de vraag naar ons toe, waar kijken we naar? Kijken we naar de spaanders als het gevolg van Gods werk? Of kijken we naar het hakken van het werk dat God aan het doen is? En is de vraag, in hoeverre lopen wij, iedereen die dit leest, die er hierover nadenkt, in hoeverre lopen we het risico dat we ons zo blind staren op de door ons niet gewenste gevolgen van het werk van God? Dat we geen oog hebben voor wat God aan het doen is. Dat Hij bezig is met reddingswerk. Dat moeten we dus niet uit het oog verliezen. Dat God bezig is met reddingswerk. En dat redding niet per se oplossing betekent, maar wel uitkomst. In alles wat er gebeurt in de wereld, in al het tumult, is God bezig. Is God bezig. En Hij bereikt zijn doel. Redding van de wereld en van de mens. En bedenk dan ook dat God al zo vaak reddend heeft ingegrepen. En heeft hij ooit misgegrepen? Een beslissende ingrijpen. Dat was niet zozeer zoals Habakkuk vroeg in deze tijd, vers 2. Maar dat was wel in de volheid van de tijd, zoals dat in de Bijbel staat. God stuurde zijn zoon naar deze aarde. Jezus. Dat betekent Yahweh redt, kun je het duidelijker hebben. Jezus is het bewijs dat God de God van heil is, de God van redding. Zo spoort deze God, ook onze God, ons aan. Ook ons aan, ook vandaag. Om te leven in rust en vanuit rust. Juist in een wereld vol onrust. Spoort God ons aan om die rust te zoeken alleen in Hem, de God van mijn heil. Daaraan vasthouden dat Hij de God van redding is. En als je dat doet, dan krijg je kracht. Want zegt Habakkuk, God, de Heer, is mijn kracht. En kracht is wat je nodig hebt als je verder moet, maar niet verder kunt. Niet weet hoe je verder kunt, niet weet hoe je verder moet. Misschien niet verder durft, het niet ziet zitten. Heb je kracht nodig. En die krijg je. Dat wat je nodig hebt om verder te kunnen, om verder te gaan, je krijgt het. Zelfs als de Spaanders ook jou gaan raken. Dan red je het alleen als je in geloof dat werk van God ziet en dat dat reddingswerk is. En het gaat niet vanzelf, dat spreekt niet vanzelf. Kom ik weer terug met het graaien naar hou vast. Jezelf moet inspreken met woorden die van God komen. Deze woorden van de profeet: Yahweh, de Heer, is mijn kracht. Met hem kan ik verder. Dan red je het. Dan zul je leven. Dat was de boodschap van het hele Bijbelboek Habakkuk. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. In alles wat er in de wereld gebeurt, het tumult, het geweld, het natuurgeweld, in het groot, in het klein. En ja, ook door middel van dat wereldgebeuren is God aan het werk met zijn reddingsplan. En iedereen die daar in geloof oog voor heeft, die vindt de vrede van God. Amen. Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt. Gezang 448. Ook een berijming van dit Bijbelgedeelte. We zullen danken en bidden en ook voorbeden doen. Een aantal gemeenteleden is daarbij genoemd. We willen danken dat Noor Jolwa weer terug is uit het ziekenhuis. We willen voor haar bidden, ook voor Dennis en Talita. Bidden voor verder herstel. Bidden voor Gerolf en Henrike, Johan en Joep. Spannende, onzekere tijd die ze doormaken. Bidden om alles wat zij daarin nodig hebben. Bidden voor Hanneke Riphagen, die hals over kop naar het ziekenhuis moest. Voor haar bidden om de nabijheid van God, ook daar waar zij nu is. En we willen bidden voor Jans Drost en Peter de Jong, die in Oekraïne zijn, om daar de reis van augustus voor te bereiden. Zullen we danken, bidden. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Het is ons gebed als we zien, de Bijbel zijn bepaald dat u uw ongekende gang gaat in deze wereld, ook voor ons vaak zo onbegrijpelijk. Maar u laat ons weten dat u met uw reddingsplan bezig bent. U bent aan het werk, u de schepper, almachtige God, onze God, onze Vader om Jezus wil. Geef ook ons rust daarin. Maar dan vragen we u, ook net als Habakkuk, heb medelijden met ons, met uw schepping, als u in uw toorn deze wereld tegemoet komt. We belijden het, wij als mensen hebben het erna gemaakt. Maar u hebt toch niet voor niets uw zoon aan het kruis laten spijkeren. Kijk dan alstublieft naar ons en naar de wereld door hem heen. En dank u wel dat ook wij van zijn offer mogen leven. En laat nog veel anderen dat ook mogen ontdekken. We danken u voor wat u ons vanmorgen alweer gaf. We danken u voor deze dienst. We danken u voor elkaar als broeders en zusters. We danken u voor alles wat u ons geeft, ook aan gaven om in te zetten voor de eredienst aan u. De een zichtbaar, de ander meer op de achtergrond. U kent en ziet het werk van ieder, de inzet. Mag ieder zich daarin dan ook door u gezien weten. We bidden nu ook voor elkaar. Dat u ook de komende week weer merkbaar bij ons wilt zijn. Ken ons in de omstandigheden waar we in zitten. Zorgen ons in beslag nemen. We kijken naar wat er in de wereld, in ons land gebeurt. Het gaat om bestaanszekerheid. Veiligheid. De polarisatie, het wantrouwen, vijanddenken. Onzekerheid over de toekomst van ons land, van ons werelddeel. Mogen we merken dat u regeert. We bidden u voor wie leeft in zorg en verdriet, als we het moeilijk hebben met uw manier van werken. Met welke moeite dan ook. Heer wil uitkomst geven. Mag dan ook merkbaar zijn dat we uw gezin om ons heen hebben. En in uw gezin uzelf. Vader in de hemel, we danken u dat Noor Jolwa weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Het blijft ook spannend voor haar, voor Dennis en Talita. Mag ze zo herstellen dat ze weer zelfstandig kan functioneren. Geeft u hen Ook hen die vrede van u die alle verstand te boven gaat. We dragen ook Gerolf en Henrike en Janne en Joep aan u op. Het leven voor hen spannend is, moeilijk is, onzeker. Ja, voor wie is het dat niet, maar u kent toch ook hun omstandigheden. Mag er duidelijkheid komen over wat er met Gerolf aan de hand is? Mag er dan ook zicht komen op een goede behandeling en herstel? Geeft u hen de kracht, de moed die ze nodig hebben, de hoop en ook uitkomst? We bidden voor Hanneke Riphagen die ineens naar het ziekenhuis moest. Mag zij merken dat u ook daar bij haar bent? Geeft u wijsheid aan de dokters? En geeft u nog herstel aan Hanneke? Zo eens te meer aan haar en ons allen. Blijdschap over wat u ook in onze tijd doet. We dragen ook Jans Drost en Peter de Jong aan u op, die in Oekraïne zijn om een reis voor te bereiden. Wilt u hen daarin zegenen en bewaren en beschermen? Dat het straks ook een goede gezegende reis mag zijn voor wie die reis onderneemt. Bidden voor ons land en volk, voor de overheden die moeten regeren, die beleid moeten maken. Geeft u wijsheid, bescheidenheid om beslissingen te nemen die goed zijn voor alle mensen. Heer, dan bidden we ook voor ons land en volk waar zoveel mensen zijn die aan u geen boodschap meer hebben. Wil dan ook ons land niet in toorn wegvagen, maar het licht van uw woord laten schijnen. Wilt u door ons als uw gemeente heen de wereld nog zegenen? Wilt u dan uw eigen reddingswerk zelf afmaken? Mogen wij dat in ons leven toch ook nog zien? We zien uit naar de grote dag dat wij u zullen zien, de Heer Jezus zullen zien. In die hoop leven we, mogen we leven. U komt daarvoor de eer toe, de dank, nu en altijd. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. U kunt uw geld geven voor de kerk in de eerste collecte. En de tweede collecte is voor het Passion. U zult weten wat het bedoeld is. Geef wat u te geven hebt, wat u geven wilt. De kinderen verwachten we terug. En dan sluiten we de dienst ook af met Psalm 98. We hebben gekeken naar wat God heeft gedaan. En we sluiten af met wat God nog gaat doen, het zicht, het uitzicht daarop. Psalm 98, vers 3 en 4. Ontvang in geloof de zegen van God en ga zo in zijn vrede verder. Van hier, van waar u ook bent. Te beginnen de komende week. Uw weg door dit leven, op weg naar die dag die komt. Zullen we zometeen als antwoord op de zegen zingen het 10e vers van gezang 48. Amen, dat is. Zo zal het zijn. Broeders en zusters, de Heer, Yahweh, zal u zegenen en u bewaken. De Heer, Yahweh, laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer, Yahweh, wendt u zijn gelaat toe en hij legt op u vrede. Amen.